Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie.
Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben het vandaag over de formatie, het debat daarover, het aanstellen van Elbe Dijkgraaf en Richard van Zwol als nieuwe informateurs. We blikken vooruit op het CDA-congres en we bespreken nog even het opgeleide debat over de vaccinatieplicht. En in de rubriek Vragen Den Haag gaat collega Ilse Brandeman deze week over de grens. Ik bespreek dit alles met Gerard Beverdam van de politieke redactie en Sjirk Kuiper, politiek commentator hier. Goed dat jullie er zijn.
Hey, goedemorgen.
Ja, laten we even beginnen met dat nieuws over die vaccinatieplicht. De VVD kwam met een omstreden wetsvoorstel. Er moet een vaccinatieplicht komen voor kinderen op de opvang als de vaccinatiegraad te laag is. Waar komt dat vandaan?
Ja, dat is een reactie op nieuws dat in een paar steden gewoon die vaccinatiegraad aan het dalen is. En echt volgens de GGD's echt wel op een zorgelijk niveau is terechtgekomen. Ik denk ook dat we te maken hebben gewoon met een nawee, om het maar zo te noemen, van de coronacrisis. Waarbij er toch een wat skepsis is ontstaan bij een deel van de bevolking over vaccinaties. En je zit het al langer in. Ook in er wordt heel vaak gedacht dat in streng in orthodox-christelijke kring, zeg maar, een probleem is. Maar het is meer in antroposofische kringen, zeg maar, wat alternatieve kringen waar. Dus vraagtekens worden gezet bij vaccinatie. En
je dat is niet meer een religieuze reden, nee. Maar meer ook van we geloven dat vaccineren niet nodig is.
Precies, ja. En je ziet dus dat die vaccinatiegraden die dalen. En die dalen naar niveaus waarop de GGD zegt, ja, die gaan dus uitbraken krijgen. En er zijn dus ook de afgelopen tijd een aantal kinderen aan mazelen.
Kinkhoes
moet ik zeggen. Aan kinkhoes overleden. En in reactie daarop kwam de VVD. Ik moet nu zeggen Kamerlid Sofie Hermans. We kennen haar natuurlijk vooral als fractievoorzitter. Maar dat is op dit moment natuurlijk Dylan Jezelkus. Maar zij kwam met een voorstel om... het is nog niet ingediend, maar het is een aankondiging van... In Den Haag kun je van elk ding nieuws maken. De aankondiging van een wetsvoorstel om vaccinatie verplicht te stellen voor kinderen naar de kinderopvang. Daar is dinsdag best wel een fel debat over gevoerd met Maarten van Ooyen, de staatssecretaris van de ChristenUnie, hè, de staatssecretaris van Volksgezondheid, die erover gaat. En je ziet dat het eigenlijk best wel een strijd is van, wat is nou eigenlijk effectief? Ik denk ook eerlijk gezegd dat van Ooyen wel een punt heeft, dat hij zegt van, het is uiteindelijk veel belangrijker, ook voor kinderen op de kinderopvang, dat de algemene vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is. Omdat kinderen, die worden natuurlijk niet gelijk als ze geboren worden gevaccineerd. Daar zit ook een bepaalde volgorde in. En dus zijn die kinderen eigenlijk beter beschermd tegen ziektes waar ze nog niet tegen zijn ingeënt soms. Als de algemene vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is, dan om te zeggen, die kinderen op die opvang, die moeten het programma van alle vaccinaties precies volgen.
Ja.
Maar goed, het ligt heel gevoelig.
Het is een onderwerp waar Gerard en ik allebei al heel lang over geschreven hebben. Ik zag net, ik heb er in 2018 een commentaar over geschreven. Jij in 2019, naar aanleiding van een advies wat toen er lag over van wat is nou groen, oranje, rood.
En wordt daarmee bedoeld, groen, oranje, rood?
Wanneer kom je echt in de gevarenzone, bij welke vaccinatiegraad? En ook toen hebben we al gesignaleerd dat verzet tegen vaccinatie ooit iets was van de stillen in de landen, de reformatorische bevindelijke minderheid, die weliswaar daar hun religieuze gewetensbezwaren voor hadden, maar die daar geen stampij over maakten, die niet militant
trom voor de rest voel je vrij om het wel te doen.
Maar goed, in die jaren, 2016, begon eigenlijk al, ontstond er een soort assertieve groep van bewuste antivaxxers die dat ook uitdroegen. We hebben een keer meegemaakt, 2016, dat bij Pauw in de uitzending, aan de praattafel, drie moeders zaten die uitlegden waarom ze hun kinderen niet vaccineerden en tegenover één kinderarts. En dat is een van de weinige keren dat een talkshow de volgende dag zijn excuses heeft aangeboden voor de uitzending van de vorige dag, omdat er gewoon geen evenwicht in zat, omdat die drie moeders eigenlijk volledig feitenvrij en met veel verbaal geweld die kinderarts van de tafel praten. Ja. Die daar eigenlijk gewoon heel nuchter probeerde, dacht van ja, maar als ik nou toch uitleg hoe het zit en dergelijke. Dus nou ja, dus zodoende het verzet tegen vaccinatie kwam toen al uit een andere groep dan de traditionele religieuze gewetensbezwaarden.
En door corona is het misschien inderdaad...
Door corona is het hele vaccinatiedebat enorm aangewakkerd. Omdat het toen natuurlijk een grote discussie ontstond over de strijd tussen verschillende grondrechten. Ja. En ik moet zeggen, in al die jaren hebben wij als krant in onze commentaren benadrukt van het is een belangrijke morele plicht om na te denken over vaccinatie. Maar de overheid zou altijd moeten afzien van de laatste stap, namelijk een algemene vaccinatieplicht.
Ja.
Tegelijk een vaccinatieplicht voor een bepaalde plek, bijvoorbeeld de kinderopvang, is alweer iets anders dan dat je in het algemeen een vaccinatieplicht op
hebt. Lijkt er een meerderheid voor te kunnen komen of niet?
Dat hangt er nog maar net van af. We hebben natuurlijk een enorme verschuiving gezien in het politieke landschap. Ja. Dus daar ben ik niet zo zeker van. Wat je wel ziet is, dat valt me echt op, de haaste verbeterheid, ook bij een partij als D66, die Van Ooyen van de week naar de Kamer riep. Ja. Die zeggen van, ja, er gaan kinderen dood en kom in actie. Er zit ook iets onder van, hey, we hadden deze ziektes, kinkhoest, mazelen, we hadden ze toch overwonnen. Je kunt ze met een simpel prikje, wat de wetenschap ons heeft geleverd, kun je die ziektes uitsluiten. En nu dreigen we die ruimte weer te gaan verliezen. Dus het is ook best wel een hele... Er zit toch een hele sterke ideologische strijd ook onder.
En tegelijk hebben we in 2018 al, ik citeer even onze eigen commentaren, Gerard, gesignaleerd dat het heel paradoxaal is dat de partij van de zelfbeschikking, de partij die vindt dat je over leven en dood zelf moet kunnen beschikken, dat die, als het hier om gaat, inderdaad de zelfbeschikking wil overrulen, of de ouderbeschikking, laten we het zo noemen, met een plicht.
Ja, ik denk dat er ook gewoon een diep onbegrip is van zowel de orthodox christelijke bezwaren tegen vaccinatie als van de antroposofische bezwaren tegen vaccinatie. D66
maar antroposofisch en... is ook maar een minderheid.
Ja, ja, ja.
Er is tegenwoordig is er gewoon meer gewoon verzet van mensen die... kijk, de antroposofie, dat is nog echt een levensbeschouwelijk systeem, zeg maar. Alleen wat je tegenwoordig hoort, dat is gewoon... dat zit hem toch een beetje in de hoek meer van... onbeleefd gezegd, kruidenvrouwtjes en...
Ja, maar toch ook wel in de steden. Dus, en ik denk wel dat je gelijk hebt dat het niet alleen met allerlei alternatieve levensopvattingen te maken heeft, maar ook wel met gewoon ongeïnformeerdheid ook van mensen. En inderdaad met de naweeën van corona, dat er toch het automatisme waarmee je laat vaccineren, dat staat gewoon onder druk.
Het valt me trouwens tegen de overheid, die het zegt.
Het valt me trouwens sowieso op, ik weet niet of jullie dat ook merken, dat het toch steeds best wel een groep mensen is die nog steeds een soort trauma heeft van die coronacrisis. Ik zelf heb zoiets van, ja, ik heb het gewoon eigenlijk achter me gelaten. Ik denk er eigenlijk niet zo vaak meer aan. Maar ik merkte het ook toen we laatst bijvoorbeeld met een ander verhaal, wat niet hiermee te maken heeft, bezig waren. Maar bijvoorbeeld ook dat mensen zich bijvoorbeeld al steeds heel kunnen opwinden over hoe de ChristenUnie zich in dat vaccinatiedebat heeft opgesteld en zo. Dat is voor sommige mensen nog best wel een heel erg... iets wat heel aanwezig is in hun leven, waar ze zich nog steeds heel boos over kunnen maken.
We hebben een avondklok gehad, Gerard.
Ja. Ik vond het lekker rustig.
Kan nog een staartje krijgen. Maar goed, jij zei het al, het is een vooraankondiging van een wet. Dus we gaan er ongetwijfeld nog een keer op terugkomen. Ja. Eerst ander nieuws wat we ook nog moeten bespreken natuurlijk. Want we hadden deze week een debat over de formatie. Hoe hebben jullie ernaar gekeken?
Ja... Weet je wat je ziet, is toch wel een soort worsteling van heel veel partijen met hoe moeten we ons nou toch verhouden tot dat kabinet in wording. Hè? Als het er ooit gaat komen, daar hebben we misschien later nog wel even over. Maar je ziet eigenlijk aan de ene kant van een soort bij een aantal partijen een soort afgrijzen over dat de PVV als grootste partij aan het roer komt. En aan de andere kant zag je toch ook wel weer dat partijen zeiden van, en als jullie nou bezig zijn, wil je dan toch wel even denken dat je de toeslagenouders tegemoet komt en dat je dat nog even regelt.
Ja, ze twijfelen een beetje van, moeten we gewoon alleen maar blijven hakken in die zin? Doe dit niet. En
je zag ook bijvoorbeeld rond Oekraïne, hè, daar was... volgens mij ging het tussen Timmermans en Omtzigt. Dat ging over de steun aan Oekraïne. Maar toen zei Timmermans op een gegeven moment, maar als Wilders niet meedoet, want er moet eenheid over zijn in een kabinet, dan moet u niet op ons rekenen. Nou, toen zei Omtzigt van, ik dacht toch dat de PvdA GroenLinks heel, heel steady zouden zijn als het om steun aan Oekraïne gaat. Dus dat is gewoon een... het is echt een zoektocht in Den Haag van hoe gaan we ons tot elkaar verhouden.
Ja, heel lastig worden. Want inderdaad, zo'n onderwerp als defensie, buitenlandse politiek, steun aan Oekraïne. Het is duidelijk dat de deelnemers van de huidige formatie daar verschillend over denken. En dat dus, wanneer daar belangrijke besluiten over genomen zou moeten worden, dat daar een andere kamermeerderheid dan die van de vier partijen te missen. Ik vraag me dus af of die drie tegen de PVV gaan zeggen van, denk erom, op dit punt moet je je gaan committeren. Want wij willen inderdaad niet gedwongen zijn om straks bij de PvdA en GroenLinks te moeten gaan bedelen om wat steun voor een maatregel waar jij, Wilders, je van distancieert. Dat kan gewoon niet. Maar ja, het is ook zo, die partijen, ze zien wel dat het alternatief gewoon steeds verder uit beeld raakt. Er zijn alternatieve mogelijkheden die makkelijk optellen tot meer dan 75 zetels.
Hebben we besproken inderdaad. Hebben we besproken. Ja, GroenLinks.
Maar, ja, het is zo duidelijk dat dat voorlopig niet aan de orde is. En dat je nog eerder nieuwe verkiezingen krijgt dan dat Timmermans ineens aan de bal komt.
En dus gaan politieke partijen, terwijl ze eerst misschien altijd probeerden te voorkomen dat zo'n kabinet er komt, nu denken van ja, laten we dan toch maar dit meegeven. Van hey, en denk je hieraan. Ja, dat je toch input gaat leveren, een soort van, of hoe werkt dat?
Ja, en er zit denk ik ook wel onder, dat zie je dus ook wel bij bijvoorbeeld wie er worden aangezocht als nieuwe informateur en daar ook een ja op zeggen. Ook wel iets onder van dat heel veel politici, oud-politici, partijen er niet per se blij mee zijn dat Wilders aan de knoppen komt zitten. Maar dat ze denken, ja goed, hij heeft gewoon die 37 zetels gehaald. En als we dat negeren, dan creëer je alleen maar groter onbehagen in de samenleving. Laat hij nu maar eens echt die verantwoordelijkheid gaan dragen. Maar dat laatste punt, daar heb ik heel grote zorgen over. En ook gewoon, ik heb dat ook, ik analyseer dat dit weekend in een artikel in het Nederlands Dagblad. Ik vraag me heel sterk af of Wilders, doordat het voor zo'n bijzondere vorm gekozen gaat worden, hè, als het allemaal komt, zeg ik er nog even bij. Ja. Maar doordat hij voor zo'n bijzondere, of doordat hij toch op afstand komt te staan van dat nieuwe kabinet, net zoals alle andere partijen, daardoor gaat hij denk ik toch weer die mogelijkheid krijgen om alles waar hij het niet mee eens is, of alles waar hij niet zo blij mee is, om daarvan te zeggen, ja, dat wilde die andere.
Hij krijgt zijn ideale situatie eigenlijk. Van,
ja, min of meer wel, ja.
Want hij heeft zijn kabinet aan de ene kant, en aan de andere kant kan hij heel stevig in blijven gaan, zoals die dat eigenlijk
De oppositie zal natuurlijk bij elke gelegenheid blijven roepen van Wilders, dit is jouw kabinet. En dan kun je wel zeggen van ja, ik mocht geen premier worden, maar dit is wel jouw kabinet. Dit is het kabinet dat er gekomen is omdat jij 37 zetels haalde. Dus, dat is de grote vraag. Politiek is vooral ook communicatie. En in 2010, toen hij gedoogpartij was, toen was hij de kleinere partner. En toen hij vervolgens ook nog degene was die de onderhandelingen in het Katshuis afbrak, toen kon heel duidelijk, zeg maar, het verhaal gecreëerd worden. Met name vanuit CDA-zijde van ja, Wilders is weggelopen. Wilders is de probleemmaker. Wilders is de amokmaker die dit kabinet naar de verdiening heeft geholpen. En dat heeft hem 10 zetels gekost toen. Nu zit je toch in een hele andere situatie. En kan die inderdaad wel heel erg naar de. Dat is hij nu natuurlijk al wekenlang mee bezig met naar omzicht wijzen. En die de schuld geven van alle problemen die er zijn.
Maar ik moet terugdenken aan Gert Leers. Hè. We kennen hem nog wel, de minister van Integratie, Immigratie en Asiel in het kabinet
2010,
Rutte 1.
2012, ja.
Precies, oud-burgemeester van Maastricht, CDA'er. Die man die had die twijfel erover, maar hij dacht, nou ja, laat ik dat maar doen. Hij kreeg een klus om de strenge migratiemaatregelen uit te voeren. Nou, hij ging natuurlijk daarvoor Europa in. Dat hebben we hier ook al heel vaak besproken, van dat je eigenlijk heel afhankelijk bent van Europa. Mm-hmm. Hij kreeg een aantal dingen niet voor elkaar. En Wilders wist dat. Leers heeft dat onlangs nog in een heel mooi artikel in NRC uit de doeken gedaan. Wat doet Wilders dan? Die gaat dan niet zeggen, ja, ik snap wel, Gert Leers, je hebt het top gedaan, je hebt je tot het uiterste ingezet om het voor elkaar te krijgen. Nee, hij zegt, je hebt slappe knieën. Waarom kom je uit Europa terug met zo'n slap compromis? Waarom voer je niet uit wat we hebben afgesproken? Wilders is iemand die achter de schermen poeslief is voor zijn politieke partners, maar die ze, en dat zien we de laatste weken ook weer gewoon gebeuren, die als het om het politieke toneel gaat, altijd vol op het orgel gaat. Hij is niet iemand die is aangelegd om compromissen te verdedigen.
Nee, hij is een Dr. Jekyll en Dr. Hyde. En dat maakt hem tot een zeer onbetrouwbare partner voor die andere drie partijen. En het verbaast mij dat met name BBB nog steeds eigenlijk gewoon doet alsof dit toch een appeltje-eitje is. Een rechtskabinet dat wil Nederland. Dat kunnen we toch zo klaar hebben. Alsof ze gewoon niet zien hoe groot de verschillen zijn. Ook op verschillende hele wezenlijke onderwerpen. Bijvoorbeeld financiën. Laten we even hebben. Je gaat het waarschijnlijk zo hebben over de gekozen informateurs. Dat zijn twee mensen die met name vanwege hun financiële deskundigheid deze puzzel moeten gaan leggen. Omdat, maar goed, dat heb ik vorige week denk ik ook al wel gezegd, financiën uiteindelijk, politiek gaat over verdeling van middelen. En dat wordt de ingewikkeldste klus.
Ja, en je zou kunnen zeggen dat ze over migratie, daar zitten al deze partijen wel een beetje aan de kant van het spectrum. We moeten dat beperken. Maar als je het gaat over financiële degelijkheid, dan loopt het volledig uiteen. De PVV die wil gewoon de geldkraan openzetten met het eigen risico afschaffen.
Wat echt heel veel geld kost, hè, het eigen risico afschaffen.
Ja. Ik vond zoals volgende week opmerken dat Pieter Omtzigt in het debat dan ook zei, nou ja, maar dat is voor heel veel mensen ook echt een enorm bedrag, die €385. Dus ja, dus hij probeert ze ook nog wel een beetje te plezieren. Maar kijk, dat kost 6 miljard geloof ik, als je dat eigen risico afschaft. Dat zijn bedragen die zijn er eigenlijk de komende jaren gewoon niet.
Nee. En nog even over die Gert Leers. Dat zullen de politici die nu aan tafel zitten, bijvoorbeeld een Pieter Omtzigt, die weet dat toch ook nog?
Ja, en dat vind ik dus ook wel opvallend met hoe er nu wordt gereageerd. Als Wilders weer iets buitennissigs doet op X of in het debat, dan wordt er heel vaak niet op gereageerd. En dan wordt er gezegd, ah ja, ik kan niet overal op reageren. Ik kan niet op elk tweetje reageren. En zo ging dat destijds eigenlijk ook al. Van, dan wordt er gedacht van, nou, laten we het maar negeren. Dan waait het wel over. Maar zo werkt het bij Wilders niet.
Omtzigt weet toch, Sjerk, hoe dat destijds ging? Die was daar toch ook bij?
Ja, maar Omtzigt is tegelijk iemand met zijn geheel eigen obsessies en herinneringen. En die vooral ook onder alle omstandigheden zou benadrukken van, ja, maar de kabinetten die we hiervoor hebben gehad, die deugden ook niet, hoor. He, dat is het refrein wat hij eigenlijk steeds herhaalt als er wordt gezegd van, weet je wel, aan wat voor een verschrikkelijk experiment je nu gaat meedoen. Jij maakt de PVV salonveeg. Jij gaat regeren met Wilders, van wie jij als enige voor de verkiezingen hebt gezegd, dat gaan we dus niet doen. En dan blijft hij maar de trom roeren van, ja, maar het vorige kabinetten, et cetera. Maar dat is dus, dat tekent tegelijk de Gordiaanse knoop waarin we met elkaar met deze verkiezingsuitslag zijn beland.
Ja. En om dat in goede banen te leiden, zijn er twee nieuwe informateurs benoemd. Elbe Dijkgraaf en Richard van Zwol. Ik denk dat veel mensen Elbe Dijkgraaf misschien nog wel kennen. Laten we even beginnen bij die Richard van Zwol. Wat is dat voor iemand?
Ja, Richard van Zwol kennen de mensen misschien wel. Maar dat is heel grappig. Kijk, Richard van Zwol is al sinds de jaren 90 zit hij heel hoog in de ambtenarij van algemene zaken. Het ministerie van de minister-president. Hij heeft Wim Kok nog geadviseerd. Hij heeft vervolgens Balkenende. Zijn hele periode is hij min of meer de ambtelijke rechterhand van Balkenende geweest. Bij kabinetsformaties, bij onderhandelingen en dergelijke. En hij heeft Rutte, toen Rutte premier werd, stond Richard van Zwol met de sleutel bij het torentje om Rutte toe te laten. Oh ja. Dat is de positie van Richard van Zwol. De man met de sleutel van het torentje.
Ja, dus in Den Haag een grote naam.
Een hele grote naam. Maar wel zeer nadrukkelijk een ambtelijke naam. En ambtenaren zijn dienaren. En hij heeft een hele dienende mentaliteit. Hij zal altijd proberen verschillende partijen bij elkaar te brengen. Ik heb hem met name meegemaakt in 2009. Toen was ik voorlichter van de ChristenUnie ten tijde van het kabinet Bos, Balken en de Rauwvoet. Toen was de kredietcrisis uitgebroken in 2008. Vlak na Prinsjesdag viel geloof ik Lehman Brothers, de bank en Don, viel alles in elkaar. En vervolgens in het voorjaar van 2009 moest eigenlijk de hele begroting opnieuw geschreven worden. En daar zijn toen katshuisonderhandelingen over geweest. En ik weet nog dat er stonden de journalisten, die stonden bij de deur of bij de poort van het katshuis aan het s'avonds te wachten totdat de politici met hun auto's aankwamen rijden. En probeerden ze gauw nog even iemand door het raampje te vragen van, hoe gaat het, meneer Slob? Hoe gaat het? En dan zag je daar op een fietsje, zag je Richard van Zwol daar vandaan wegfietsen.
Oh ja, ja.
En dan dacht ik, kijk jongens, dat is de man die jullie moeten hebben, want dat is de man die alles weet. Dat is de man die in de jaren 90 al met Excel kon omgaan en daardoor zeg maar berekeningen heel snel zeg maar cijfers op een rij kon zetten en kon uitleggen, als je dit doet, is dat het financiële gevolg. En als je die maatregel neemt, dan pakt dat zo uit en dergelijke. Dus dat is gewoon zijn tweede natuur om problemen op te lossen. En tegelijk, het is dus hij is ook als diplomaat min of meer meegeweest met Balkenende naar Obama toen hij president was geworden en zo. Dus het is iemand die verbindingen legt.
Maar hij komt nu wel in de spotlight te staan.
Ja, maar goed, dat is in zoverre niet helemaal nieuw. Want hij heeft begin dit jaar heeft hij bijvoorbeeld nog als voorzitter van de commissie die onderzoek gedaan heeft naar migratie.
Demografische ontwikkelingen. Ja.
Mensen zeggen dan veel te vaak van het gaat over migratie, maar het gaat over veel meer. Demografische ontwikkelingen. Dus hij kan wel degelijk ook persconferenties geven, om het maar even simpel te zeggen. En dat vind ik een van de mooie dingen dat zij hebben ook aangekondigd. Van we willen eigenlijk ook de media in, deze fase blijven informeren over de voortgang.
Maar dat vind ik dus wel opmerkelijk. Dat er dus, kijk, Van Zwol en Dijkgraaf hebben allebei veel verstand van financiën. Maar ja. Van Zwol heeft zich de laatste jaren, want hij heeft niet alleen over die demografische ontwikkeling geadviseerd. Ik vond ook nog een, dat hing nog ergens in mijn hoofd, maar ik vond het terug. Inderdaad, hij heeft ook een paar geleden geadviseerd over de omgang met illegale vreemdelingen. Dus hij zit ook heel goed in het asiel- en migratiedossier. En ik denk dat hij daarom ook wel is gevraagd.
En Dijkgraaf, die zit heel goed in het stikstofdossier. Zeker. Want die zat in de commissie Remkes.
Ja, ja, want die Elbe Dijkgraaf, veel mensen kennen hem natuurlijk van de SGP. Hij was heel erg in de luwte de afgelopen jaren.
Gerard.
Ja. Hij had wel zin om terug te komen.
Nou ja, hij zei het van de week, geloof ik, dat hij het doet voor zijn kinderen en kleinkind.
En zijn moeder.
En zijn moeder, ja.
Zo van voor het land.
Nou, zijn moeder had gezegd, jongen, ik maak me ernstig zorgen over hoe het met het land gaat. En dat heeft hem een soort, dat deed een appel op hem.
Het is in ieder geval opmerkelijk dat de SGP van niks wist. Dat is echt buiten hen omgegaan. We begrijpen ook dat hij eigenlijk niet meer, hij is natuurlijk oud-SGP-Kamerlid. Hij is in 2018... vertrokken. Begin 2018 meldde hij zich ziek voor een aantal maanden vanwege oververmoeidheid. En toen ineens, ik herinner me dat nog heel goed, toen was het ineens een dinsdag en toen kregen we ineens om 11 uur 's ochtends, dacht ik, een berichtje van, nou, vanmiddag is er een afscheid van de heer Dijkgraaf. Dus we werden daardoor overvallen. Toen was hij wel in een afscheidsbrief vrij openhartig. Hij zei namelijk dat hij vanwege huwelijksproblemen het parlement zou verlaten en dat ondanks de 3 maanden afwezigheid dat hij nog niet dat nog niet verbeterd was. Maar goed, later is
komt Christoffer erin, trouwens, eigenlijk of niet?
Die kwam er toen, denk ik, in. Tussentijds. Oh. Ja, dat denk ik. Maar wat wilde ik zeggen? Nou, in ieder geval dat de Dijkgraaf toen dus vertrokken is en dat het uiteindelijk geen baat heeft gehad, zeg maar. Zijn stoppen in de Haagse politiek, zijn huwelijk is gestrand. En hij, eind 2019 bleek hij een relatie te hebben met VVD-politica Tamara van Ark. We kennen haar nog als, vooral als staatssecretaris van Sociale Zaken. Maar ze is ook nog een tijdje minister voor Medische Zorg geweest in het vorige voorvorige kabinet, moet ik zeggen. Hij is iemand die Den Haag heel goed kent, die ook veel aan advisering doet, die ook in het bij maatschappelijke organisaties ook actief is. Hij is onder andere de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen Universiteit. Ja. Hij is ook behoorlijk actief voor de Norbe Foundation. Dat is het investeringsvehikel van de familie Baan, zeg maar, die we nog wel kennen van het ICT-bedrijf van vroeger. Ja. Hij heeft zijn eigen bedrijf in strategisch advies. En wat Sjerk net zei, hij heeft in de commissie Remkes gezeten. Die heeft geadviseerd over de stikstofproblematiek. Dus ja, dat zijn allemaal. Hij heeft gewoon een brede ervaring.
Ik denk dat je gewoon in alle eerlijkheid kunt zeggen dat hij, zeg maar, door persoonlijke omstandigheden min of meer op afstand van de SGP is gekomen. Het is wel mooi dat hij gewoon lid is gebleven. Er zijn partijen die wat sneller zijn met het royement als er persoonlijk iets aan de hand is. Daar hebben we het de afgelopen week over gehad. Maar juist op inhoudelijk en economisch, financieel terrein is hij gewoon een representant van die degelijk rechtse stroming van hou de overheidsfinanciën, hou die in de gaten, terughoudendheid met overheidsuitgaven. Nou zeg ik 2 keer hetzelfde. Maar en daarom juist denk ik een goede informateur voor een kabinet wat toch een beetje op 2 gedachten hinkt, namelijk rechts. Iedereen zal het erover eens zijn, we krijgen een rechtskabinet. Maar als het gaat om overheidsuitgaven, ja, dan zijn BBB en PVV eigenlijk helemaal niet zo rechts. Ja. Dus hij zal met name, zeg maar, namens de VVD en NSC, Pieter Omtzigt, met name de hand op de knip moeten houden.
En wat is hun taak? Hebben ze nog een taakomschrijving meegekregen? Hoe lang gaan ze nu de komende tijd bezig? 2 maanden, begrepen?
Ja, ze hebben Wilders natuurlijk, die zegt elke keer dat hij heel snel wil. Maar goed, die zegt dan, ik heb deze 2 mensen gevraagd van hoe lang ze voor deze 10 hoofdonderwerpen nodig denken te hebben. En toen hebben Van Zwol en Dijkgraaf gezegd 8 weken. Ja, het is natuurlijk ook best wel een slag in de lucht, want het kan net zo goed langer worden. Het kan ook eventueel iets korter zijn. Maar goed, ja, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Of dat het echt wordt, dat zullen we moeten zien. Maar 8 weken is, als je dat vanaf nu telt, dan zit je ongeveer aan het eind van het meireces. Nee, dat is half mei zit je dan ongeveer. Dus dan zou rond 12, 13 mei of zo zou dan een keer een resultaat moeten liggen. Maar ja, het kan ook volgende week klappen.
Ik vond het wel leuk dat Van Zwol gisteren in zijn persconferentie zei, gisteren bedoel ik donderdag, dat hij eigenlijk meteen al wil gaan praten en dan zeg maar de eerste gesprekken wil vertalen in een hoofdlijn. Om mensen om zijn partners eens even de indruk te geven, wat bedoel je nou eigenlijk met een hoofdlijn?
Zo gaat het er dan ongeveer uitzien.
We kunnen wel 7 weken gaan praten en dan zeggen, in de 8e week gaan we de hoofdlijnen noteren. En dan roept iedereen van, ja, maar dat bedoelen we niet met hoofdlijnen. Dat is allemaal veel te sumier. Nee, het moet direct duidelijk zijn waar we het over hebben als we het over hoofdlijnen hebben.
Ja, zodat je niet alleen maar aan het praten bent en dan inderdaad aan het eind
want
denkt,
daar
maar
speelt
dit
natuurlijk ook zijn ervaring als, hij is de ambtelijk secretaris van 3 kabinetsformaties geweest. En dan kun je zeggen van, ja, dat is dus alleen maar de notulist. Ja, gekke Gerrit. Dat is precies degene. In heel veel vergaderverbanden is de secretaris belangrijker dan de voorzitter. De voorzitter bewaart de orde, maar de secretaris die bepaalt uiteindelijk wat er op papier gezet wordt. En dan moeten dan vervolgens moeten de mensen het over eens worden van, klopt dit wat er nu op papier staat? Is dat een goede verslaglegging van wat we besproken hebben? Nou, daar is hij dus helemaal in doorkneed. En als ze dan nu zeggen van, dit moet niet een regeerakkoord worden zoals jij ze in het geleden schreef. Want hij schreef die notitie. Ja, hij schreef die akkoorden, hè?
Dus hij weet
anderen stelden ze op, hij schreef ze op. Hij was de penvoerder die uiteindelijk 60, 80 pagina's afleverde. En hij is dus degene die nu zal zeggen van, beste mensen, jullie zeggen hoofdlijnen, dat betekent zoveel zinnetjes. Klaar. 10 onderwerpen op hoofdlijnen, dat betekent een halve pagina per onderwerp. Ja. Ik zeg maar bij wijze van spreken. Dus hij zal heel erg de onderhandelingspartners moeten disciplineren op dat punt. Als jullie hoofdlijnen willen, dan niet meer worden dan zo.
Dit zijn hoofdlijnen dan. En nog even de media meenemen. Betekent dat dan, want hè, er was ook een tijdje radiostilte. Betekent het dan juist dat we nu elke week een update krijgen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, daar waren ze nog wel redelijk sumier over hoe ze dat voor zich zien, hoor. Want Dijkgraaf zei gisteren ook wel weer, ja, we gaan het niet zeggen van Omtzigt zei dit en Wilders zei dat. Nee, dus ja, ik kan me voorstellen dat ze op een gegeven moment zeggen, nou ja, we hebben over deze en deze thema's hebben we de onderhandelingen afgerond. En we zijn daar nog wel mee bezig. Maar ja, dat is natuurlijk ook al wel tricky. Want dan ga je dus afstrepen, wat hebben we al gehad? Waar zitten de gevoeligheden nog? En ik vind het een lastige figuur. Ook omdat de vorige informateur, Kim Putters, die heeft in zijn verslag zwart op wit gezet dat de betrokkenen hun uitingen niet alleen op sociale media, maar ook in de media in het algemeen tijdens de formatie zoveel mogelijk moeten beperken. Dus ben benieuwd.
Ik geloof dat collega Ilse Brandeman bij de persconferentie heeft gevraagd van hoe moeten we ons dat voorstellen? Van Zwol toe zei, ja, dat is de cliffhanger. Oftewel, dat moeten we nog maar afwachten.
Dat gaan we ook afwachten. En over Ilse Brandeman gesproken, die was deze week in Europa, in Brussel. En daar gaan we naar luisteren.
Vraag het Den Haag.
Deze week ben ik een keer niet in Den Haag, maar in het Europees Parlement in Brussel. En ik ga op bezoek bij Europarlementariërs om hen te leren kennen en om vragen te stellen en voor achtergrondgesprekken. En ik wil hen ook vragen wat hun werk inhoudt. Mevrouw Anja Haga van de ChristenUnie, u bent Europarlementariër. Wat doe je dan eigenlijk?
Nou, als Europarlementariër vergader je heel erg veel. Dus ik ben veel in Brussel in commissievergaderingen, maar ook veel met mensen in gesprek. Met journalisten, maar ook met organisaties die iets willen delen. Dus het is vooral veel vergaderen en veel stukken lezen en veel reizen.
Nu is het ook bekend dat in Brussel minder in de schijnwerper staat. Vindt u dat lekker of bent u eigenlijk wel een beetje een showpony?
Nou, eigenlijk beide. Ik vind het lekker omdat je echt op de inhoud bezig kan. Maar ik vind het jammer dat mensen niet weten wat we hier doen. Niet zozeer omdat ik zo nodig in de schijnwerpers moet, maar omdat het is best wel heel belangrijk wat we hier besluiten. Er worden echt wetten aangenomen die impact hebben op jouw leven. Bijvoorbeeld minder voedselverspilling hebben we vorige week een wet over aangenomen. En kleding wat gerecycled moet worden en dat het niet meer bij het restafval mag en zo. Ja, dat is best belangrijk, maar mensen weten het niet. Dus ik zou graag willen dat de journalisten meer komen, zodat het belang van het Europese parlement ook echt bij de mensen bekend wordt.
Kijk, ook nog even een tip voor mij. Mijn laatste vraag. U bent sinds september hier in het Europese parlement. Hoe is het eigenlijk sindsdien gegaan met uw Engels?
Aha, ja, dat gaat steeds beter. Kijk, mijn Engels was prima, maar ik ben natuurlijk geen native speaker. Dus je moet in het begin wel eventjes die omschakeling maken. Maar inmiddels spreek ik ook mensen aan die dan zeggen, ja, ik kan Nederlands hoor, maar dan begin ik al in het Engels, omdat ik zo gewend ben dat je hier eigenlijk alles in het Engels doet. Dus dat is een leuke bijkomstigheid, ja.
En uw nieuwe baan bevalt?
Ja, het is natuurlijk super enerverend om zoveel mensen te ontmoeten en over belangrijke zaken te kunnen beslissen. En het leuke vind ik ook in het Europees Parlement dat die ene zetel, die ene stem doet er echt toe. Want heel vaak worden voorstellen op één stemverschil wel of niet aangenomen. Dus je kunt ook echt het verschil maken. Dat is ontzettend leuk.
Meneer Bert-Jan Ruijsen van de SGP. Wij staan hier bij een expositie van u over visserij. Dat is blijkbaar wat een Europarlementariër doet.
Dat zijn een van de dingen die wij doen. We hebben natuurlijk ook heel veel debat en stemmingen en weet ik veel wat. Maar ja, er is ook een gelegenheid. Je hebt ook de gelegenheid om af en toe exposities te organiseren.
En waar staan we? Kunt u een beetje vertellen wat we nu zien?
Nou ja, we staan nu in het hart van het Europees Parlement. De plek waar de meeste Europarlementariërs langskomen en de medewerkers. Dus echt een hele mooie, stralen plek. We hebben hier iets van een 30-tal panelen neergezet met allemaal informatie over de belangrijke visserijgemeenschappen in Nederland.
IJmuiden, Katwijk, Scheveningen, Arnhem, Muiden, Vlissingen, Urk waarschijnlijk?
Urk ook, zeker.
Allemaal achterban van u, hè?
Op Urk zitten er heel veel SGP'ers, ja zeker. Mede met deze expositie willen we het belang van de visserij onderstrepen. Ja. En willen we ook laten zien hoe belangrijk het is ook voor Europa om hierin te investeren.
Nu werkt u in Brussel. Het Europees Parlement sneeuwt een beetje onder, hè? Vindt u ook niet?
Het parlement sneeuwt een beetje onder.
Ja, in vergelijking met hoeveel aandacht er is voor Den Haag.
Er is inderdaad relatief weinig aandacht voor het Europees Parlement. Dat merk ik ook wel.
Vindt u dat dan jammer of bent u niet zo'n showpony?
Nou, het gaat niet zozeer om mij of ik nou een showman ben of niet. Maar het feit dat er niet zo heel veel aandacht is voor het parlement is eigenlijk geen goede zaak. En waarom niet? Omdat er nu toch hier in Brussel best veel belangrijke besluiten worden genomen. En dan is het ook belangrijk dat er een kritische pers ook gewoon ons volgt en ons goed in de gaten houdt of we wel de juiste dingen doen. Dat hoort gewoon bij een goed, normaal, fatsoenlijk democratisch spel.
Nu is er één ding wat in Den Haag niet gebeurt en u wel. U werkt ook samen met andere nationaliteiten hier in uw eigen fractie zelfs. Hoe is dat?
Dat bevalt prima. Ja, dat is ook verrijkend, hè, om samen te werken met collega's uit andere landen die soms toch een andere achtergrond hebben, de zaken benaderen vanuit een andere invalshoek. Dat is gewoon zeer verrijkend. En natuurlijk, je hebt wel een verschil van mening. En dat is ook niet erg. Maar door samen te zoeken naar wat is er goed voor Europa, kom je wel een stuk verder.
U bent hier nog lang niet uitgekeken?
Ik ben hier nog lang niet uitgekeken, zeker niet.
Zoals je hoort is het werk hier echt anders dan in Den Haag. En vinden Europarlementariërs ook wel lekker om niet de hele dag in de schijnwerpers te staan. Ik snap dat gevoel wel. Maar ik ben ook blij dat ik volgende week gewoon weer in Den Haag ben.
Ja, die Europese verkiezingen komen eraan en daarom zijn er ook veel congressen natuurlijk. Het CDA-congres dit weekend.
Ja, morgen is dat dit weekend dus in Nijkerk.
Bij mij om de hoek.
Ja, bij jou om de hoek, bij mij ook een beetje. Het wordt echt een ook wel weer een verkiezingscongres. En dat zag je vorige week bij de ChristenUnie natuurlijk ook. Van die partijen hebben, ondanks dat we nog maar net verkiezingen hebben gehad en dat ze flink verloren hebben dus, hebben ze niet zo zin om een soort uithoolcongres te gaan organiseren. Want je moet ook weer de blik naar voren richten met een positief verhaal. Goed, de ChristenUnie heeft vorige week, dus inderdaad, daar hebben we vorige week hebben jullie dat uitgebreid besproken van hoe zij dus daar invulling aan hebben gegeven. En morgenmiddag gaan we op het CDA-congres toch wel een rapport zien van Mirjam Sterk. Een oud-Kamerlid, momenteel gedeputeerde in Utrecht. Ja. En die gaat, die heeft de verkiezingen geëvolueerd. Maar ik las dat het werd aangekondigd als dat ze vooral adviezen gaat geven voor de toekomst.
Oh ja, dus ja. Ook niet heel erg.
Nee. Dus, maar het CDA is heel duidelijk. Zij willen gewoon, we hebben vandaag ook een verhaal in de krant. Ze willen gewoon de blik vooruit richten. En heel sterk benadrukken, wij gaan de komende tijd gewoon heel erg werken aan ons eigen verhaal. En we gaan ons niet zoveel aantrekken van wat andere partijen doen. En we gaan die jacht op de kiezers, zeg maar, van waar kunnen we electoraal het meest scoren. Dat willen ze nou echt achter zich laten. Ze willen echt weer vanuit het eigen verhaal, het eigen christendemocratische verhaal opereren. En dan zijn die Europese verkiezingen belangrijk, hè? En we hebben natuurlijk ook al vaak hier gehad over, zien we überhaupt SGP en ChristenUnie wel terug in Europa? Het CDA zit daar nu nog ook best stevig in het zadel. Zal ook flink moeten inleveren, vrees ik. Maar die zullen nog wel terugkeren in Europa. Maar voor het CDA, vergeet niet, wat is nou echt belangrijk voor die partij? Dat is die lokale worteling. 2026 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk dat we gaan zien dat die partij de komende jaren alles gaat richten op die verkiezingen. om die lokale machtsbasis, om maar nou ja, goed, of het als dat mag gaan, maar ze zitten ook in heel veel colleges, om dat toch zoveel mogelijk overeind te houden. Want daar, ja, je moet niet vergeten dat zo'n partij die toch heel breed in het land is georganiseerd, die is gewoon lokaal heel sterk geworteld. Er zijn heel veel mensen die zich daar vaak het vuur vooruit de slof verlopen, ja, en daar vaak helemaal niet voor de waardering krijgen die ze zouden verdienen. Dat gaat vaak in de anonimiteit en in werk wat vaak helemaal niet veel wordt opgemerkt door de media bijvoorbeeld. En dat wordt in het CDA wel heel erg gewaardeerd. En ik denk dat ze er alles op richten om die lokale verkiezingen toch nog zo goed mogelijk tegemoet te gaan.
Is typisch de parlementair verslaggever, hè? Die zegt van ja, het wordt in de media niet opgemerkt. In de regionale, de regionale pers die zit het heel goed.
Ja, nou, dat wil ik niet. Want ik heb zelf ook, ik ben ooit begonnen in de regionale journalistiek. Ja. En vaak zat ik al in mijn eentje op de perstribune. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik hoor tegenwoordig juist van ik weet niet hoe het overal is, maar er zijn ook soms raadsvergaderingen die plaatsvinden zonder dat er überhaupt een journalist bij aanwezig is.
Maar het gaat even om CDA-afdelingen, ja, want heel veel partijen hebben gewoon lang niet in elke gemeente een fatsoenlijke lokale afdeling.
Zij zitten echt overal.
Veel partijen zijn al lang blij als je plaatselijke secretaris en een voorzitter hebt die de lijst op kunnen stellen, maar dat er lokaal ook nog zeg maar ledenvergaderingen worden gehouden. En dat heeft het CDA dus inderdaad wel. Dus het gaat niet alleen om de machtsbasis die ze hebben in de vorm van raadsleden en wethouders. Het gaat er ook om afdelingen met trouwe bezoekers, met mensen die daar altijd nog komen. De oud-raadsleden, de oud-wethouders. Als je een CDA-congres zou houden waar alle lokale, alleen maar alle lokale voorzitters en secretarissen zou komen, dan zou je al een barstensvol congres hebben. En als je goed rondkijkt op zo'n congres, dan zijn het ook heel vaak de lokale raadsleden en de lokale bestuurders die daar zijn. En dus het is een netwerkpartij die zijn weerga niet kent.
Dat is de basis van die partij.
Dat is de basis waarop ze moeten voorbouwen.
Ja.
Dan, ik ben wel benieuwd, trouwens Gerard, ik weet niet of jij het programma hebt gezien, maar want je gebruikte straks het woord uithuilcongres. Kijk, het de ChristenUnie-congres vorige week, dat had inderdaad natuurlijk ook een beetje een zwart randje, want er werd afscheid genomen van twee Kamerleden die volstrekt tegen hun zin en misschien voor hun gevoel zelfs wel onrechtvaardig aan het einde van hun loopbaan kwamen. Nico Drost, die er maar heel eventjes heeft mogen zitten en die nu weer...
Waarbij we overigens moeten opmerken dat ook al hadden ze hoger op de lijst gestaan, waren ze ook niet verkozen dan, geweest.
Nee, inderdaad. Ja. Dus dat, ik zou haast zeggen, dus de verzachtende omstandigheid dat bij nader inzien. Hè, er was heel veel commotie aanvankelijk, omdat er op vier en vijf twee nieuwe kandidaten werden gezet. En die zijn nu helemaal niet gekozen.
Nee.
Maar ik ben wel benieuwd of het CDA morgen of zaterdag zeg maar of nog aandacht besteedt aan die vertrekkers. Want dat is natuurlijk wel... Dat is een hele bittere fase waar ze ook in de Kamer doorheen zullen gaan. Het is niet alleen dat je van 14 naar 5 Kamerleden gaat, maar dat betekent ook dat die hele fractie op den duur heel veel ondersteuners moet ontslaan gewoon. Het is een leegloop.
Hoort ook bij de ChristenUnie inderdaad, hè, dat er dan inderdaad mensen achter de schermen die ook allemaal hun baan kwijtraken en dan op zoek moeten naar iets nieuws. En dat is bij het CDA overtreffende trap dan.
Ja, tegelijk het CDA heeft dat vaker meegemaakt natuurlijk. Die hebben al eerder echt enorme klappers meegemaakt. Dus cynisch gezegd, hun ambtelijk secretaris, dat is de directeur van de fractie, die heeft zelf zeg maar ervaring in massa-ontslag. Maar dat gaat daar nu ook weer gebeuren.
Ja, er staat wel benoeming in en afscheid. Staat wel op het agenda, op de agenda. Maar of dat precies over de oud-Kamerleden gaat, dat weet ik niet.
Nog eventjes, het CDA-congres uit het verleden hebben we natuurlijk ook wel eens historische. Dat iedereen ze nog voor de geest kan halen natuurlijk. Ja. Wordt dit er eentje? Of is het meer van gewoon...
Nee.
Mario van Bijsterveld, die zeg maar een deken van gezelligheid en gemoedelijkheid en saamhorigheid over een congres wist te leggen. En dat Jan-Peter Balkenende dan in de loop van het congres binnenkwam en dat de zaal dan oprees voor de minister-president.
Ja,
dat is nu een totaal andere sfeer. En tegelijk, ik denk dat ze dat ze echt als één man achter Henry Bontebal staan. Omdat de man gewoon een grote gunfactor heeft. Omdat hij onder deze omstandigheden die partij gaat leiden.
Nou ja, en wat wel belangrijk is, laten we het niet helemaal uitvlakken. Er komt een nieuwe partijvoorzitter. Jean Wiertz, die wordt morgen aangewezen als nieuwe partijvoorzitter. En een Brabander, iemand is met een wat meer katholieke achtergrond. Dat wordt dan toch een beetje de tandem met Henry Bontebal. Dat zijn de mensen die dus
De kar moeten trekken.
De kar moeten gaan trekken.
En
de
dat
komende
is heel
jaren.
Moedig. Partijvoorzitter worden, ik zou maar zeggen, dat is een van de moedigste stappen die je kunt nemen. Want partijvoorzitters zijn tegelijk ook het offervee. Partijvoorzitters zijn degene die nog alles moeten opstappen nadat er iets fout is gegaan. Nadat er tijdens de campagne iets mis is gegaan. Nou, dat hebben we bij de vorige CDA-voorzitter ook gezien. Die heeft zeg maar zijn excuses moeten aan. De consequenties moeten aanvaarden van de noodlottige lijsttrekkersverkiezing destijds tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra. We gaan dat soort namen al vergeten, hè?
Ja,
Wopke Hoekstra, zou die er nog zijn?
Jazeker, jazeker. Die zit in Brussel, maar als eurocommissaris. Maar, ja, of die morgen op het congres is.
Ja,
goeie vraag.
Dat is een goede vraag. Daar gaan we op letten. En ik weet wel uit het verleden dat er CDA-congressen waren waarin sommige mensen werd verzocht om daar zich niet te vertonen. Omdat dat te gevoelig zou liggen.
En zijn er nog namen waarvan dat deze keer wordt gezegd, denk je?
Nou, ik geloof dat die gevoeligheid er wel een beetje af is. Ja.
We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, mannen, voor deze week. Dit was de Politieke Podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert, dan verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast-app. Tot volgende week.